Er wordt u een preek voorgelezen van John Cashel. De dood als eeuwig gewin. Een preek ter nagedachtenis van wijle Mr. William Gills, gehouden in de Hamilton Place Baptist Chapel, Chester, in de avond van de Dag des Heren, 19 oktober 1856. De tekst Filippenzen 1, vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. De apostel was kennelijk in een zeer gezegende gemoedstoestand toen hij de dierbare woorden van onze tekst neerschreef met het belangwekkende verband waarin ze staan. In vers 20 tot met 22 zegt hij, volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door den dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Hoe kennelijk blijkt hier dat zijn gedachten overgegeven waren aan de zin en de wil van zijn hemelse vader. Een van de eerwaarde bisschoppen werd eens de vraag gesteld wat hij beschouwde als het hoogste dat iemand hier op aarde in het leven der heiligmaking kan bereiken. Hij gaf een verstandig antwoord, dat onze gedachten en wil verslonden liggen in de zin en de wil des Heren. Paulus was op dit moment kennelijk in zo'n gestalte. Wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Hij was gewillig om te blijven leven tot eer van zijn meester, tot bevordering van het evangelie en tot troost en bemoediging van het huisgezin des Heren. En als dat het welbehagen van zijn meester was, was hij ook gewillig om te sterven. Daarom zegt hij, want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Hij had een voorsmaak van de onsterfelijke zaligheid en zegen gehad. Hij was tot in de derde hemel opgetrokken geweest, en hij had daar zulke wonderen en heerlijkheden gezien en gehoord, dat het hem niet geoorloofd was ze uit te spreken. Daarom was hij begeerig om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Toch wilde hij de afloop in de handen des Heeren laten, want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste, maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Wij dachten, mijn lieve vrienden, dat het voor onze overleden broeder nodig was dat hij in het vlees gebleven was en onder u was ingegaan en uitgegaan als de dienstknecht des Heren. Maar hoe waar is het dat z'n gedachten niet al onze gedachten zijn en zijn wegen niet als onze wegen? Hij weet het beste wat hij met ons doen moet en hij is te wijs om te dwalen. En te goed om onvriendelijk te zijn. Hoe bemoedigend is de gedachte wanneer de Heere zijn knechten en zijn lieve volk uit de schoot van hun gezinnen wegneemt, zodat ze niet langer nuttig zijn in Gods gemeente. Dat toch de Heere leeft, die zegt, ik ben die leef en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Sinds de Heere mij in de bediening gesteld heeft, ben ik er getuige van geweest dat veel waardevolle banierdragers van het kruis van Christus weggenomen zijn. En ik ben bedroefd geweest. Maar in zulke gevallen zijn wij niet bedroefd als degene die geen hoop hebben. En hoe vertroostend is dit schone gedeelte van Gods woord verschillende malen voor mijn gemoed geweest in zulke omstandigheden. De Heere leeft, en gelooft zij mijn rotssteen, en verhoogt zij de God mijns heils. Wat er ook komt te gebeuren, het zij wij staan of vallen, leven of sterven. Het grote hoofd van de gemeente leeft, onze grote hoge priester en raadgever leeft altijd. En hij heeft gezegd, omdat ik leef, zult gij ook leven. Hij is Jezus, gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. De Heere geeft dat ons gemoed plechtiger en gezegender op hem gevestigd mag zijn. Als de vriend die te alle tijden lief heeft, die meer aankleeft dan een broeder en die u niet zal begeven en u niet zal verlaten. Geliefde, graag zou ik beginnen met het eerste deel van onze tekst, want het leven is mij Christus. Maar de tijd en mijn lichamelijke kracht zullen het mij bij deze gelegenheid niet toelaten. Dus zullen we ons beperken tot de plechtige verklaring die in de laatste zinsnede staat, en het sterven is mij gewin. Wij allen weten dat we moeten sterven. Heeft niet de mens een gezette tijd op de aarde? En zijn zijn dagen niet als de dagen des dagloners? De apostel zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven, en daarna het oordeel. Er is niets zo plechtig, niets van zo'n enorm gewicht als de dood en de eeuwige gelukzaligheid. En toch, hoe weinig denken we aan deze dingen. De Heere kan ons roepen te middernacht, of met hanengekraai in de morgenstond. En zoals de boom valt, zal hij liggen, geliefde. Denkt u ooit aan dood en eeuwigheid? En onderzoek uzelf met betrekking tot de grond waarop u staat, ten aanzien van de andere wereld? O dat de opmerkingen die vanavond gemaakt zullen worden, diep in het hart van een zorgeloze zondaar zullen zinken. En een woord van troost en bemoediging voor de gelovigen zullen zijn. Wij zullen onze tekst in twee hoofdpunten verdelen. Ten eerste, wij zullen de persoon beschrijven voor wie het sterven gewin is. En ten tweede, wij zullen proberen aan te wijzen waarin dat gewin bestaat. In de eerste plaats, voor wie zal het sterven gewin zijn? Als wij ons beperken tot het woord van God, zullen wij zien dat het sterven niet voor alle mensen die ons voorgegaan zijn, gewin is geweest. 1. Voor wie het sterven geen gewin is. Wij lezen in het evangelie van de dwaas die zei, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, zijt vrolijk. Ziet u, mijn vrienden, zijn hart was in de wereld, en zijn schat was daar ook. Wat zei de Heere tegen die man? Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Hij werd gesommeerd om uit zijn huurwoning te vertrekken en zijn schatten te verlaten. En hij voer uit op de onmetelijke oceaan van de eeuwigheid. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf een schatten vergadert en niet rijk is in God. Let op de tegenstelling. De apostel Jacobus spreekt over iemand voor wie het sterven wel gewin zal zijn. Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof? Om te geloven in Jezus Christus tot behoudenis der ziel? Om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen des koninkrijks? Laten wij, geliefden, losjes gehecht zijn aan deze wereld en naar goederen. en ons hart in de hemel hebben en de hemelse dingen bedenken. We hebben een zeer plechtige gelijkenis, die meestal de gelijkenis van de rijke man en Lazarus genoemd wordt. Daarin lezen wij over twee personen. Voor de ene was het sterven geen gewin, maar voor de andere was het wel gewin. Er was een zeker rijke mens die alles had wat zijn hart maar wensen kon. Rijkdom, eer en zinnelijke genietingen, waarin hij alle dag vrolijk en prachtig leefde. Er was ook een zoon van de Allerhoogste God met de naam Lazarus, die zich in de geringe omstandigheden van een bedelaar bevond. Evenals de arme Job leed hij naar het lichaam en hij lag voor de poort van de rijke man, waar hij om aalmoezen vroeg. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Wat een verschil tussen de omstandigheden van deze twee mensen in dit leven. Maar wij zullen nog een grotere ongelijkheid zien tussen die twee in de toekomende wereld. Lazarus, de zoon van de Allerhoogste God, stierf. De vrijgekochte geest liet de geteisterde huurwoning achter en werd door de engelen gevoerd in de schoot van Abraham, in de onsterfelijke zaligheid en zegen. Dus was het sterven voor hem gewin. Maar ach, dan staat er, en de rijke stierf ook, en werd begraven. Hij werd met pracht begraven. Misschien werd hij in een rouwpreek naar de hemel gezonden, zoals met velen gebeurd is, die helemaal niet naar de hemel gegaan zijn. In een vurige wagen, zoals de profeet Elia. Wat zegt echter de Bijbel met betrekking tot de bestemming van de rijke man? O, dat ik deze zin kon uitspreken met de ernst die het gewicht ervan vereist, opdat ze diep zal neerzinken in het hart van een zorgeloze zondaar. Mocht die zich binnen de rijkwijde van mijn stem bevinden. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn. Lees dit eens rustig door. Over pijn zet. En geve de Heere u te bedenken hoe belangrijk het is om klaargemaakt en toebereid te worden voor een sterfbed en het stervensuur. En de zalige onsterfelijkheid, opdat het sterven voor u gewin zal zijn en geen eeuwig verlies. Ik ben 45 jaar een man van gebed geweest en ik bid voor veel dingen. Maar één ding waar ik voor gebeden heb in verband met deze gedenkwaardige omstandigheid is de volgende. U weet dat Abraham tegen de rijke man zei: gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. Het is mijn gebed geweest dat ik mijn kwaad, mijn verdrukkingen, naar lichaam of naar geest, of in mijn omstandigheden, zal ontvangen in dit leven. En met Mozes zal verkiezen, liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, terwijl ik zal zien op de vergelding des loons. Nogmaals, mijn vrienden, wanneer we de zaak vanaf de negatieve kant bezien, is het sterven niet voor allen gewin. De apostel Jacobus heeft ons in hoofdstuk 5 van zijn belangwekkende brief een somber portret nagelaten van bepaalde personen voor wie het sterven geen gewin zal zijn. Welaan nu, gij rijke, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zullen van de motten gegeten worden. Uw goud en uw zilver is verroest, en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Zie, het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, het welk van u verkort is, roept, en het geschrei dergenen die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren des Heren, Zebaot. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag des slachting. Gij hebt veroordeeld. Gij hebt gedood de rechtvaardige. En hij wederstaat u niet. Dan zegt hij tegen de onderdrukte: zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. O, in welke verachtelijke toestand bevinden zich zulke mensen die rijkdom ophopen en de huurling verdrukken door op zijn loon te beknibbelen. Wanneer er door de motten gegeten kleed en het verroeste goud tegen hen zal getuigen in die dag van God. O, dat wij altijd bewaard mogen blijven voor gierigheid, voor een hebzuchtige geest, opdat onze gedragsregel in al onze handelingen deze gulden regel zal zijn. Doe anderen gelijk gij wilt dat anderen u zouden doen. Want al wie in zo'n ontzagwekkende toestand sterft, zal ondervinden dat het sterven geen gewin was. We komen nog dichterbij. Het sterven zal niet voor allen die een godsdienstige belijdenis hebben gewin zijn. Want er is zoiets als een gedaante van godzaligheid te hebben, terwijl de kracht ervan verloochend wordt. De Heere zegt: velen zullen ten dien dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, doe ons open. Bouwend op de grond van wat zij gedaan hebben, zullen ze zeggen: hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en in uw naam vele krachten gedaan? Op deze grond verwachten zij dat de hemelpoort open zou gaan, en dat ze toegelaten zouden worden in de gewesten der gelukzaligheid. Maar dit is niet de grond waarop men bouwen kan. Daarom antwoordt de rechter dan, met een stem die verschrikkelijker is dan duizend donderslagen: gaat weg van mij, gij vervloekten en werkers der ongerechtigheid. Hoe vreselijk is de gedachte om evenals Capernaum tot de hemel toe verhoogd te zijn met godsdienstige voorrechten en als een komeet in het hemelgewelf te schitteren, maar in het stervensuur tot in de hel toe nedergeworpen te worden. Paulus zegt tegen godsdienstige belijders: onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf, of kent gij uzelf niet, dat Jezus Christus, de grond van uw hoop, in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Voor wie het sterven wel gewin is. Terwijl we de negatieve kant van de zaak achter ons laten, gaan we over tot de positieve kant en we overdenken voor wie het sterven gewin zal zijn. Mag de Heere u in het vervolg van deze preek, waarin we Gods getuigenissen wat betreft de bedoelde personen naar voren brengen, in staat stellen om te onderzoeken of u wel of niet behoort tot degene over wie het hier gaat. De Heere stellen mij in staat getrouw te zijn tegenover uw conscientie. Mag het woord van God, het zwaard van de geest, dat tegelijk aan twee kanten snijdt, terwijl het van troost spreekt tot de levende huisgezin des Heeren, diep in het hart van de zorgeloze zondaar snijden en dat hart openen, zoals de Heer het hart van Lydia geopend heeft toen zij acht nam op hetgeen door Paulus gesproken werd. In het beschrijven van de personen voor wie het sterven gewin zal zijn, zullen we beginnen met de beschrijving van onze Here, zoals die ons opgetekend is in hoofdstuk 3 van het Evangelie naar Johannes. Daar staat het belangwekkende gesprek dat hij had met Nicodemus, de overste der Joden, toen hij tegen hem zei, terwijl dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moeten wederom geboren worden? Dit verraste Nicodemus, die zei, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Hoe kunnen deze dingen geschieden? Maar Jezus zeide, hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Wij kunnen minder goed beschrijven wat het is om wedergeboren te worden. Als dat we de vruchten ervan kunnen aanwijzen, zoals die worden voorgesteld in het woord van God. Wanneer de arme zondaar door de Heilige Geest van God wordt wedergeboren, is hij een nieuw schepsel, opnieuw geboren. Daarom vertelt de zaligmaker ons, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens. Zo kunnen wij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Hoe gepast is deze vergelijking? Kijk naar de pasgeboren zuigeling, beschreven in hoofdstuk 16 van Ezechiël, die geworpen ligt op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van haar ziel, ongewassen, naakt en hulpeloos. Vraag uzelf eens af wat dat kind voor zichzelf kan doen. Kan het zichzelf wassen? Kan het zichzelf kleden, voeden, helpen of verzorgen? U die moeder bent, zult zeggen nee. Welnu, ik verklaar u plechtig dat wij ons moeten voelen alsof wij in de toestand van dat kindje zijn. Wij moeten uit de hemel geboren en door de geest geleerd worden, anders kunnen wij de hemel niet ingaan. Wij zijn even zwak, even hulpeloos, even onbekwaam om onszelf van onze zonden en vloek van Gods wet zalig te maken. En om onszelf aan de heldere kust van de hemel te doen aanlanden, als dat kindje is, om iets voor zichzelf te doen. In onze geestelijke behoeftigheid gaat de Heere bij ons voorbij. Wanneer Hij ons overtuigd heeft van onze hulpeloze staat, wast Hij ons van onze zonde in zijn eigen bloed. Hij bekleedt ons met zijn eigen mantel der gerechtigheid. Hij voedt ons. Hij voorziet ons wat alles van alles wat we nodig hebben. Dit bewijst dat wij wedergeboren zijn en dat het sterven voor ons gewin zal zijn. Een ander schriftuurlijk kenmerk dat iemand uit God geboren is, wordt heel mooi door de apostel Petrus aangegeven. Al als nieuwsgeboren kinderen zijt begeerig naar de onvervalste melk des woords. Let op het volgende. De God van de natuur heeft in het gestel van de pasgeboren zuigeling een smachtende begeerte naar de borst van zijn moeder gelegd. Zij vertroetelt hem op haar knieën, ze zoogt hem met haar moederhart, hij wordt gevoed, hij groeit door de melk van de moeder. Precies zo heeft het nieuwgeboren kindeke in Christus een toenemende begeerte naar het woord van God, de onvervalste melk van het evangelie. Ons wordt bevolen, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. We zullen een begeerte hebben naar de getrouwe bediening van het woord en naar de gemeenschap van Gods heiligen. Hieruit vloeit nog een kenmerk voort. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Mijn lieve vrienden, zal het sterven voor ons gewin zijn, dan moeten wij niet in onze zonde leven en sterven. Maar als Gods wedergeboren kinderen moeten wij leven tot eer en heerlijkheid des Heren. Ten tweede, met betrekking tot degene voor wie het sterven gewin zal zijn. Geliefde, het zal voor u en mij gewin zijn als wij voor de eeuwigheid staan op de rots der eeuwen. Wij moeten niet staan op zandgrond van ons ingebeelde goedheid, verdiensten en waardigheid. Als we dat doen, zal het sterven voor ons geen gewin zijn. Maar als wij door de geest geleid worden, zullen we zijn gelijk de voorzichtige man, over wie onze zaligmaker sprak, in zijn bergrede. De voorzichtige man heeft zijn huis op een steenrots gebouwd. En er is slagregen gevallen, en de waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. De steenrots is Christus. Hij is een vast fundament en houtstand, omdat hij door onze verbondsgod gelegd is in Sion. Want niemand kan een andere fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welke is Jezus Christus. Dit is het fundament dat Gods dienaren in al hun preken moeten leggen. Christus, en die gekruisigd moet gepredikt worden, als de grond en het fundament van de hoop van een arme zondaar. Zijn kruis legde een vast fundament, tot heerlijkheid en roem. Toen hij de gewesten van de doden doortrok om de kroon te bereiken. Bouwt u voor de eeuwigheid op Christus, de rotssteen van ons heil? Zo ja, dan hebt u reden om te zingen. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen en van de top de bergen afschreeuwen. Want u hebt gebouwd op een gezegend fundament. De poorten der hel kunnen wel brullen, maar ze zullen nooit kunnen triomferen. Of u kunnen overweldigen, o nee. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. De vermaarde toplady heeft een lied dat de rots der eeuwen heet. Als het de wil van mijn hemelse vader is, zou ik graag sterven in de zielsbevinding die beschreven wordt in het laatste vers van dat lied. Zolang ik deze vervliegde adem in adem, wanneer mijn oogspieren in de dood breken, wanneer ik door onbekende streken zweef, u zie zitten op uw oordeelstroon, rots der eeuwen, gekliefd voor mij, laat mij mijzelf verbergen in u. Ten derde, met betrekking tot degene voor wie het sterven gewin zal zijn. Zal het sterven voor ons gewin zijn? Dan moeten wij worden aangetroffen met het bruiloftskleed aan waarover onze zaligmaker gesproken heeft. Als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed, en zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening en knessing de tanden zijn. Ziet u, mijn vrienden, voor hem was er geen gewin. Wat moeten wij verstaan onder dit bruiloftskleed waarmee wij bekleed moeten zijn? Opdat het sterven voor ons gewin zal zijn. Het wordt genoemd de klederen des hels, de mantel der gerechtigheid, te weten Christus, het einde der wet tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Maar om bevindelijk over dit onderwerp te spreken, moeten er door de geest van God toe gebracht worden te zien en te voelen dat onze eigen gerechtigheid maar is als de vijgenbladeren die onze eerste ouders tezamen hechten om hun schaamte en naaktheid te bedekken. De beste mantel die wij kunnen vervaardigen om ons aangenaam voor God te maken, lijkt enkel daarop. Maar hier houd ik even stil, mijn vrienden, omdat ik het gewicht voel van Gods woord over dit onderwerp, dat nu van mijn lippen zal komen. Laat ik u, voordat ik het citeer, vragen om uzelf te onderzoeken. Hoeveelen van u hebben diezelfde gewaarwording? Wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Jozua stond voor het aangezicht van de engel des Heren in vuile klederen, met de Satan aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. En God gaf zijn gedienstige knechten bevel om hem zijn eigen vodden uit te trekken en hem te bekleden met wisselklederen, namelijk de Heere onze gerechtigheid. Eenmaal achtte Paulus zichzelf naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Maar de Heere ontblootte hem van zijn eigen gerechtigheid. Hij zal ook ons van de onze ontbloten en ons het besef geven dat beschreven staat in de liturgie van de Kerk van Engeland. Wij hebben de dingen aangaande gelaten die wij hadden moeten doen. En wij hebben die dingen gedaan die wij niet hadden moeten doen. En er is geen gezondheid in ons. Alle eigen gerechtigheid moeten opzij geschoven worden. De apostel Paulus spreekt over dezezelfde dingen in hoofdstuk 3 van de Filippenzenbrief. Nadat de Heer hem ontbloot had, zegt hij, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Geliefde, hoe weinig waarde hecht hij aan alles behalve Christus en zijn zaligheid. Zal het sterven voor ons gewin zijn? Dan moeten wij bekleed worden met de gerechtigheid die Christus heeft uitgewerkt en aangebracht. Ik ken geen enkel gedeelte van Gods woord dat sinds ruim 40 jaar zoveel indruk op mij gemaakt heeft, of zozeer de begeerte van mijn hart geweest is als dit, opdat ik in hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. De gerechtigheid van Christus, geen zonde gekend heeft en nog zonde voor ons gemaakt en toch zonde voor ons gemaakt is, moet aan ons toegerekend zijn, opdat wij, arme, schuldige zondaars, rechtvaardigheid Gods in hem zullen worden. David spreekt de mens zalig, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. In de zoete genieting van deze gerechtigheid, zei de profeet Jesaja, ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des hels, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijke sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Hoe zoet is dit lied, en opdat ook niet het minste gebrek aan mijn ziel gevonden zou worden, nam mij de mantel die onze zaligmaker vervaardigde, en wierp die helemaal om mij heen.
Deze gerechtigheid zullen wij blinken als de stralende zon in het koninkrijk van onze Vader. Het zal gewin voor ons zijn om te sterven in de heerlijke leer van de toerekening van Christus, gerechtigheid, genoten door het geloof, als de grond van onze rechtvaardiging en aanneming bij God. Ten vierde, we merken ook nog op dat al onze zonden en overtredingen weggewassen moeten zijn in het bloed van het Lam. Niets onreins kan in de hemel komen. Als wij op onszelf zien, onze natuur is verdorven. Wij voelen de zonde in ons binnenste werken en wonen. En wij, op onze arbeid, het werk van onze handen zien, we voelen ons gedrongen om op onze knieën voor God neer te vallen en met de taal van de Melaatse uit te roepen: onrein, onrein. Onze God heeft in de rijkdom van zijn genade voorzien in een offerande. Jezus heeft zijn bloed vergoten om een eeuwig verlossing voor ons teweeg te brengen. Daarom zegt de apostel: wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Er is een krachtdadigheid in het bloed van Christus, wanneer er door de gezegende geest wordt toegepast. Wast het al onze zonde af en maakt het ons wit als sneeuw en als wol. Wij lezen dat op de dag dat Christus gekruisigd werd, de soldaat met een speer zijn zijde doorstak en er een stroom van water en bloed uitvloeide. Volgens de profetie van Zacharia werd er een fontein geopend voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Wij loven God voor deze fontein en zingen er verheugd van. Er is een fontein, gevuld met bloed, gedropen uit Emmanuels aderen en zondaars, ondergedompeld in die vloed, verliezen al hun schuldige smetten. O dat onschatbaar waardevol bloed, waarvan de apostel Johannes spreekt. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Het is het alleenrecht van de Heilige Geest om het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel, te nemen en toe te passen op de verwonde en verontreinigde conscientie. Daarom wordt het bloed van Christus dierbaar en tot vreugde en blijdschap van de ziel van de christen. Mijn lieve vrienden, mijn ziel zal in wanhoop wegzinken als ik dat vertrouwen niet had in het krachtdadige bloed van het Lam. Van dit bloed zingen de vrijgekochten des Heren, zowel in hun strijdende als hun triomferende staat. Hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Er is voor een arme, schuldige zondaar geen hoop op de hemel dan alleen door het geloof in het bloed van Christus. Er is voor de verwonde conscientie geen vrede dan alleen door het geloof in het van vrede sprekende bloed van het Lam. Als zodanig is Jezus Christus onze enige hoop ter zaligheid. En hij alleen kan vrede naar de ziel en blijdschap in het hart brengen. Ten vijfde, het sterven zal voor ons gewin zijn als wij die bekwaamheid deelachtig worden die nodig is om het hemelse koninkrijk te genieten. De vaten der barmhartigheid worden tevoren bereid tot heerlijkheid en het koninkrijk der heerlijkheid wordt voor hen bereid. Daarom zegt de apostel, dankende den Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Wij moeten hemelsgezindheid hebben. Onze harten en genegenheden moeten in den hemel zijn, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten.
Er moeten tijden zijn dat wij verlangen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen, bij wiens aangezicht verzadigde vreugde is en in wiens rechterhand lieflijkheden zijn, eeuwiglijk. Jacob werd deze bekwaamheid deelachtig toen hij ziek en stervende was. Was de engel des verbonds zijn vertroosting, die hem verlost had van alle kwaad. Toen hij voleind had zijn zonen te zegenen, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed en hij gaf de geest. De goede oude Simeon, die rechtvaardig en godvrezend was en de vertroosting Israëls verwachtte, werd rijk gezegend met deze bekwaamheid. Met het kindeke Jezus in zijn armen zei hij: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Wat een barmhartigheid om in zo'n gemoedstoestand te sterven en in de armen van de liefdeverlosser te vallen. De heer Watts heeft in een van zijn hymnes de volgende regels gedicht, waarvan iedere woord op mijn arme ziel weegt. Als een schuldige, zwakke en hulpeloze worm, val ik in uw vriendelijke armen. Wees gij mijn sterkte en gerechtigheid, mijn Jezus en mij alles. Geliefde, als wij vallen uit onszelf in de armen van de lieve verlosser, zullen wij nooit in de gewesten van de verdoemde vallen, maar veilig aan land komen in de heerlijkheid. En nu gaan we verder met het tweede gedeelte van het onderwerp. Wij zullen aantonen waarin dit gewin bestaat. Er is in deze wereld een voortdurende roep om winst. Enkele uitzonderingen daargelaten, is iedereen op zoek naar werelds gewin. Elk een naar zijn gewin, elk uit zijn einde. Wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld won en zijn ziel schade leed? Of wat zal een mens geven tot verlossing van zijn ziel? Het is geen tijdelijk, maar een geestelijk gewin waarover wij moeten spreken. Wel nu, terwille van de duidelijkheid, zullen we dit gedeelte van ons onderwerp in twee punten verdelen. Terwijl we aantonen waarin het gewin bestaat. 1. Het sterven zal voor de christen gewin zijn, omdat hij in de dood verlost zal worden van veel dingen die heel pijnlijk zijn en soms grote nood veroorzaken. En 2. Het sterven zal voor hem gewin zijn, omdat hij na de dood gesteld zal worden in de dadelijke bezitting van die onsterfelijke werkelijkheden die voor hem zijn weggelegd door zijn verbondsgod en Vader in de hemel. Ten eerste, de christen zal in de dood verlost worden van veel dingen die heel pijnlijk zijn. Het onderscheid wordt concreet gemaakt in dat heerlijke gedeelte van de profetie van Jesaja. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Ziet u, geliefde, wanneer wij tot Sion komen, zullen wij vrolijkheid en blijdschap verkrijgen. Dat zal gewin zijn. Alle droefenis en zuchting zullen wegvlieden, en dat zal gewin zijn. Hier voegt de apostel Paulus zijn getuigenis aan toe, als hij zegt: want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig licht der heerlijkheid. Daarom zal het sterven voor ons gewin zijn. Ten eerste, in de dood zullen wij verlost worden van deze ellendige, zondige wereld, die niet de rust van de christen is, want zij is een verontreinigde plaats. In de wereld moeten wij verdrukking hebben. Hier hebben wij geen blijvende stad. Hier moeten wij dag aan dag beproevingen meemaken, met moeilijkheden, strijden, kruisen en teleurstellingen ervaren. Maar wij zijn op reis naar een beter vaderland, waar deze dingen niet kunnen komen. Van de verlosten die voor de troon van God en het Lam zijn, wordt gezegd, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Wij zien het, mijn vrienden. Zij hadden al hun droefenissen en zuchtingen achter zich gelaten. Mogen wij christelijke pelgrims blijken te zijn, die dit betere vaderland zoeken? De stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. De apostel Johannes vermaant ons de wereld niet lief te hebben, noch hetgeen van de wereld is. Wij worden ook vermaand om te bedenken de dingen die boven zijn, waar de mot en roest niet kunnen verderven, en de dieven niet kunnen doorgraven en stelen. Mag onze schat in de hemel zijn, en ons hart ook, dan zal het sterven voor ons gewin zijn. Ten tweede, het sterven zal voor christenen gewin zijn, omdat zij in de dood verlost zullen worden van hun zondige ik. Als uw ogen en hart geopend zijn en u bekend bent met de verdorvenheid van uw eigen natuur en met de plaag van uw eigen hart, zult u weten wat Paulus bedoelt wanneer hij zegt, wij, die in deze tabernakel, in dit vernederd lichaam, zijn zuchten bewaard zijnde. En wat is dan de bezwaardheid van Gods kind? Paulus zegt ons, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Hij was zo belast en benauwd door zijn zondige ik, dat hij het uitriep, ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Wilt u, geliefde vrienden, verlost worden van uw zondige ik, van uw harde hart, ijdele gedachten, slechte humeur en wereldsgezindheid? Van de zonde die in uw binnenste woont en werkt? Die verlossing zal bij de dood komen, want wij weten dat, zo ons aardse huis des tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. In de hemel zal nooit één zonde komen. O, welk een bron van vreugde is de overdenking hiervan. Geen tegenspoed die ons verbijstert. Geen moeilijkheid zal zich daar voordoen. Alles zal vreugde en vrede zijn. De Satan, die eens een engel des licht was, het vanwege de zonde uit de hemel verbannen en in de hel geworpen. Wij kunnen op aarde door hen verzocht en beproefd worden. Maar hierin verblijden wij ons, dat hij de poorten van de hemelse stad nooit meer binnen zal kunnen gaan. Nadat Gods kind een lidmaat van de strijdende gemeente is geweest en de oorlogen van de lieve Heere heeft moeten voeren, zoals het in het bijzonder de dienaars van Jezus moeten doen en ook onze lieve overleden broeder moest doen, terwijl hij dikwijls ontmoedigd werd vanwege die moeite op de weg, wordt hij overgeplaatst naar de triomferende gemeente om nooit meer daaruit te gaan. Mag de Heere ons in staat stellen om moed te vatten, broeders, daar ook wij op reis zijn naar een beter vaderland. Wij zullen spoedig alle moeite achter ons laten en ingaan in die onsterfelijke rust die overblijft voor het volk Gods. De christen zal na de dood gesteld worden in de dadelijke bezitting van onsterfelijke werkelijkheden. Het sterven zal voor ons gewin zijn, omdat wij na de dood gesteld zullen worden in het bezitting van die onsterfelijke werkelijkheden, waarover wij in Gods woord lezen en die bewaard worden voor degenen die de Heere liefhebben en vrezen. Bij het spreken over dit gedeelte van ons onderwerp wil ik 3 algemene opmerkingen maken. Ten eerste, het zal voor de christenen gewin zijn om te sterven en voorgesteld te worden in het gezelschap dat hen wacht aan de overzijde van de doodsjordaan. Wij zullen dit beter verstaan als wij 2 of 3 verzen lezen van het hoofdstuk waarvan een gedeelte gelezen werd aan het begin van deze dienst. Namelijk Hebreeën 12, te beginnen bij vers 22 tot en met 24. Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Dit, geliefde, is het gezelschap dat de vrijgekochte geest wacht, wanneer hij het Sion daarboven binnengaat. Daar zijn de vele duizenden der engelen, gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om degene wil die de zaligheid beërven zullen. Er wordt in Gods woord veel over de bediening van de engelen gezegd, waarover wij het nu niet kunnen hebben. Hij wordt ook voorgesteld in de algemene vergadering van de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, tot de geest der volmaakte rechtvaardigen. Geliefde, wij kunnen hierover enigszins uitweiden en een blik slaan op enkele van degenen die wij in de gewesten der gelukzaligheid zullen ontmoeten. We zullen zijn in het gezelschap van Abel, die de eerste martelaar was. Henoch, die door het geloof wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Abraham, die de vriend Gods was. Isaac, die zo blonk vanwege zijn godzaligheid en de vreze des Heren. Jacob, die met de engel worstelde en overmocht. We zullen zijn met Mozes, de Joodse wetgever. Elia, die in een vurige wagen naar de hemel werd gevoerd. Job, die zei, ik weet, mijn verlosser leeft. De getrouwe profeet Jesaja, die de komst en het werk van de verlosser op zo'n gezegende wijze voorzegd heeft. Daniel, die in de leeuwenkuil werd geworpen. De 3 Hebreeuwse jongelingen, die in Nebukadnezars vurige oven geworpen werden. En dan komen we aan bij het Nieuwe Testament. We zullen Johannes zien, die aanzat in de schoot van Jezus. Petrus, die bij tijden zo ijverig was voor zijn Heere en Meester. Paulus, de apostel voor de heidenen, wiens brieven wij met zoveel vreugde en vertroostingen gelezen hebben. We zullen de martelaars en de getuigen ontmoeten en velen met wie wij in oprechtheid gewandeld en tezamen in zoetigheid geraadpleegd hebben. We zullen ons met hen verenigen rondom de troon van God en het Lam. Hier doet zich een vraag voor. Zullen wij de patriarchen, de profeten en de apostelen kennen? Zullen wij onze vrienden en onze overleden broeder, de heer Gils, herkennen? O mijn vrienden, de apostel Paulus zegt, als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. Een gebeurtenis in de schrift bevestigt dit vervolgens mij heel overtuigend, namelijk Christus, de verheerlijking op de berg, zoals die staat opgetekend in Matteüs 17. Onze Heere nam Petrus en Jacobus en Johannes met zich op een hoge berg en werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk, gelijk de zon, en zijn klederen werden wit, gelijk het licht. En er verschenen met hem Mozes en Elia, die met hem samenspraken. Deze twee dienstknechten des Heeren waren vele jaren voordat de discipelen geboren werden in de heerlijkheid opgenomen. En toch kenden de discipelen hen en hechten zoveel waarde aan hun gezelschap en gesprekken dat ze zeiden: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia. We blijven hier even stilstaan, mijn vrienden, en stellen deze vraag. Wat zou de hemel voor ons zijn als wij alleen in het gezelschap van de eerstgeborenen zouden zijn, die in de hemelen opgeschreven zijn? Wij zullen ook gebracht worden in de tegenwoordigheid en het gezelschap van de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, wiens tegenwoordigheid onze gelukzaligheid zal uitmaken. Want als Hij afwezig was, zou het voor ons geen hemel zijn. Christus is de heerlijkheid en de gewesten der gelukzaligheid en de vreugde en blijdschap van de triomferende gemeente. Wij zullen zijn aangezicht aanschouwen zonder spiegel of wolk ertussen en ten volle verzadigd zijn als wij opwaken in zijn gelijkenis. Wij geloven dat onze overleden broeder nu is binnengegaan in het gezelschap van de engelen en de verheerlijkte heiligen en in de tegenwoordigheid van Jezus is tot in alle eeuwigheid. Ten tweede, het zal voor de christen gewin zijn om te sterven en in de bezitting gesteld te worden van de dingen die God bereid heeft, die hem liefhebben. Wat zijn de dingen die ons in de hogere en de betere wereld wachten? Wij citeerden al een vers met een heerlijk inhoud. Rijk in het geloof en de erfgenamen des koninkrijks. Voor Gods volk wordt aan de overzijde van het graf een koninkrijk van eindeloos vermaak bewaard. En onze Heere zal zeggen: komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Onze aardse monarchen dragen kronen en zwaaien een scepter. Maar dat is slechts voor een tijd, omdat zij sterfelijk zijn. En zo is het niet met Gods lieve kinderen, die tot koningen en priesters goden en de Vader zijn gemaakt. En met hem als koningen zullen heersen in alle eeuwigheid. Het is een eeuwig koninkrijk dat nooit zal eindigen. Niet alleen is er een koninkrijk voor ons bereid, maar er zijn ook kronen van leven en heerlijkheid weggelegd voor degenen die hem lief hebben. De apostel zegt: ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb den goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Verlangen wij dat Christus komt en zichzelf aan ons bekend maakt als onze zaligmaker en verlosser? Wensen wij hem te zien komen, rijdend op de wolken des hemels, om verheerlijk te worden in zijn heiligen? En bewonderd te worden door allen die geloven? Ja, zegt Gods kind,
Het zal mijn ziel goed doen om hem te zien. Dan is er een kroon weggelegd voor u. De belofte is, zijt getrouw tot den dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Ook zegt de zaligmaker, om zijn discipelen te troosten, uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. De apostel Paulus spreekt over een gebouw van God. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Waarvan wij bezit zullen nemen en waarin wij eeuwig zullen wonen. Toen Johannes op het eiland Patmos verbannen was, kreeg hij een heerlijk gezicht van de triomferende gemeente. Hij zag hen aan, de rechterhand des Heren, bekleed met de lange witte klederen en met palmtakken van overwinning in hun handen. Hoe vergenoegd zagen ze eruit. Hoe stralend blonken ze. Hij staarde op met hun heilige bewondering. De ouderling die met hem sprak, zei: wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? De apostel zei: ik zou het niet kunnen zeggen, maar gij weet het. De ouderling antwoordde: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Zal het, geliefde, geen gewin voor ons zijn, om zo verhoogd te worden aan de rechterhand des Heren? Ten derde, het zal voor ons gewin zijn om te sterven en betrokken te worden in de gelukkige bezigheid van degene die de Heren liefhebben en vrezen in de hogere en de betere wereld. Misschien vraagt een arme ziel: zij u nou nu bezigheid? Ja, dat zei ik. Misschien antwoordt u: ik dacht dat ik, wanneer ik zou sterven, gelijk zou worden aan degene van wie gezegd wordt: zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. Werkelijk, mijn vrienden. Het zal gewin zijn om verwikkeld te worden in de hemelse bezigheid die ons wacht, getooid in de heerlijke klederen des hels, meer dan overwinnaars gemaakt door hem die ons heeft lief gehad, met een kroon der heerlijkheid op ons hoofd, die wij zullen werpen aan de voeten van Emmanuel, terwijl wij roepen: niet ons, maar uw naam zij alle ere. Dan zal alles lofprijzing zijn. Geen tranen, geen gekerm, geen droefenis, geen zuchtingen meer. Al deze dingen zullen voor eeuwig weggevloden zijn. Het lied is: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het Lam. En al de engelen stonden rondom den troon, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer, en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En zo ziet u dat het onze bezigheid zal zijn om dank te zeggen aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God, in alle eeuwigheid. Nu komt mij nogal levendig een voorval in gedachten dat met dit onderwerp te maken heeft. Enige jaren geleden was er in de stad Bury een lieve oude man die God vreesde en de gebedsbijeenkomsten bijwoonde. Bij een zekere gelegenheid werd hem gevraagd een lied op te geven en te bidden. En hij stemde bevend toe. En terwijl hij met een geest van gebed gezegend werd, bracht hij de Heere zijn belofte in herinnering, dat hij, waar hij het goede werk der genade begonnen was, dit ook zou voortzetten, en dat hij, waar hij genade geeft, ook heerlijkheid zal geven. Hij besloot met deze woorden: en als gij mijn arme ziel doet aankomen in uw tegenwoordigheid, waar zonde en verdriet nooit kunnen komen, zult gij daarover nooit het laatste woord horen. Geliefde, het gejuich van overwinning door het Lam zal nooit eindigen. Nu dan nog, mijn lieve vrienden, enkele woorden over onze lieve overleden broeder. Het heeft de Heere behaagd om hem thuis te halen in de heerlijkheid, om hem weg te nemen uit de schoot van zijn gezin en uit een arm, verdrukt, uitgeteerd lichaam. Het was voor hen gewin om dat lichaam achter te laten, totdat de doden opgewekt zullen worden in het beeld van hun Heere en Meester. De Heere heeft hen weggenomen uit uw midden, mijn lieve vrienden, de gemeente en samenkomst die binnen deze muren voor Gods dienst samenkomt. Niet langer zult u zijn stem horen zeggen: dan zal ik zondaars om mij heen vertellen wat een lieve zaligmaker ik gevonden heb. Ik zal wijzen op uw verzoenend bloed en zeggen: zie, de weg tot God. Het verlies voor zijn gezin is groot. Het verlies voor de samenleving is groot. Het verlies voor de gemeente van God is groot. Maar het is zijn eeuwige gewin. Hij was een christen, niet zomaar in naam, maar in waarheid, omdat Christus, de hoop der heerlijkheid, een gestalte kreeg in zijn hart. En het was zijn begeerte om altijd te spreken over de heerlijkheid van Christus, om arme, vermoeide en belaste zielen aan te moedigen tot hem te komen, opdat ze rust zouden vinden. Hij predikte niet zichzelf, maar Jezus Christus Jezus, de Heere, met ware plechtigheid en toch ook met welsprekendheid, verhief hij zijn stem om het Lam van God te verhogen in de zaligheid van zijn volk, vastbesloten om niets te weten onder de mensen dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Mijn lieve vrienden, nu bent u zonder predikant. Christus is de Heere van de oogst, die alleen ware arbeiders in zijn wijngaard kan zenden. Het zal uw plicht en voorrecht zijn om tot hem op te zien. Bid ernstig, volhardend. En o, mag het ook overmogend zijn dat hij u een herder zal geven naar zijn hart om u te wijden met wetenschap en verstand. Een herder die hij tot zegen zal stellen voor uw ziel, en die hij tot een brandende en lichtende kaars in deze historische stad zal maken. O, dat ik, als een instrument in de hand des Heren, het middel kon zijn om u oprecht gemoed in deze belangrijke dingen op te wekken, en dat het de Heren genadig zal behagen om zijn Heel of Sion in deze plaats te zegenen. En tot besluit heb ik hier mensen onder mijn gehoor zitten die voor de zaligheid op hun eigen werken vertrouwen. Laat mij u plechtig zeggen dat u leunt op een gebroken staf die u in de steek zal laten. Gods kind zal altijd voelen dat hij een onnutte dienstknecht is en dat hij niets anders gedaan heeft dan wat zijn plicht was te doen. Christus en die gekruisigd is al zijn vertrouwen, al zijn hoop en verwachting. En tot zijn vreugde zal hij ondervinden dat het leven hem Christus was en het sterven gewin. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze opname zonder toestemming elders publiceert.